Goedemiddag, fijn dat u er bent en ook u die thuis meeluistert. Ook hartelijk welkom op deze oudere middag. Jammer dat u verhinderd bent om te komen, maar toch fijn dat u zo kunt meeluisteren. We zullen met elkaar zingen Psalm 145. En we zingen de versen 1 en 3. De organist. Fijn Piet dat u dat wil doen. Psalm 145, versen 1 en 3. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. 145, 1 en 3.
Vriendelijk en weldadig. merken zijn goedheid is verspreid op al zijn werken.
Wij lezen met elkaar uit 1 Koningen 17... te beginnen bij vers 17. 1 Koningen 17. En we beginnen te lezen bij vers 17. Tot en met het einde, dat is 24. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw van de waardin van het huis krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zei tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zei tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei, de Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberge, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zei, de Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weer in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Zullen wij samen de Heren bidden en vragen om zijn zegen? Heren, wat is het goed en een voorrecht om hier samen te mogen zijn als ouderen uit de gemeente, om samen hier uw woord te overdenken. En Heren, we zeggen u dank dat broeder en zuster van Dieren in ons midden mogen zijn en dat zij ons een presentatie hopen te geven. Geeft u hen daar kracht toe om dat te doen en wil ons een goede bijeenkomst schenken. Maar Heren, dan willen we toch wel vooral eerst beginnen met uw woord. En dan begeren we ook dit gedeelte dat we gelezen hebben te overdenken. En daarin zijn wij toch ook van u afhankelijk. Heren, wil dit eenvoudig overdachte woord ons tot zegen doen zijn. Geef dat er geestelijke lering hierin ligt. Dat ook dit gedeelte tot onze vermaning en vertroosting zal zijn. En laat het toch zo licht mogen vallen, ook vanuit dit gedeelte, vanuit het Oude Testament, op wie u bent, Heere. Opdat zielen tot u getrokken worden. En opdat wij het leven buiten onszelf zoeken in u alleen. We bidden u, gedenk hen die thuis met ons meeluisteren. Zegen hen. Wil hen ook in hun wellicht eenzame positie toch gedenken en geven, Heren, dat zij toch ook door u vertroost mogen worden Dat ze mogen weten dat de God van Elia nog leeft. En dat Elia, waardoor wonderen geschied zijn, toch ook een mens was als wij. Van gelijke beweging als wij. En dat hij een gebed opzond en dat u dat gebed verhoorde. En daarom zegt de apostel Jacobus dat wij ook maar moeten bidden. Net als Elia dat deed. En dat wij ook mogen verwachten dat u nog op de gebeden wonderen doet. Heere, wil zo werken in het midden van de gemeente. Wilt u al onze zonden genadig verzoenen? En wil ons boven alles persoonlijk aan u verbinden? Want het zal toch hierop aankomen in ons leven. Om persoonlijk de gemeenschap met Christus te kennen. Dat ons leven Christus zal zijn. U weet hoe het met ons gesteld is. U kent ons hart. Heere, geef dat niemand zonder u leeft. Maar geef dat het toch een aangebonden leven mag zijn aan uw genadetroon. En dat langs de weg van geloof en bekering wij aan u verbonden mogen zijn. Om verzoening te ontvangen. Om een nieuw leven te verkrijgen. Om troost te smaken die er ligt in u. De God van het leven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. En zo hebben we een vorige keer gezien hoe Elia in dat huis van de weduwe van Zarfat ging wonen. Hoe woonde hij daar? In dit gedeelte blijkt dat hij een opperkamer had. Wat moet u zich daarbij voorstellen? Een riante bovenetage? Nee, u moet zich voorstellen dat de huizen toen in die jaren eenkamerwoningen waren. Dat als je de voordeur opendeed, dan stond je gelijk in de ene kamer van het huis. En in die ene kamer, daar werd geleefd. Daar was een verhoogde gedeelte waarop men sliep met het hele gezin. In een normaal doorsnee huis. Deze weduwe had alleen maar dus haar zoon. In diezelfde ruimte waren er ook beesten. Die waren op een ander gedeelte. Sommige beesten waren daar. Maar vooral wonen daar dus ook mensen en het gezin. En nou waren die daken vaak platte daken. Het waren balken die over de muren heen gelegd werden. En daarbovenop was een plat dak. En nu hadden ze een trap, zo langs de kant van het huis, dan kon je bovenop komen. En daar was een klein schuurtje, zouden wij zeggen. Een beetje een opbergplaats. En dat was de plaats waar Elia woonde. Het was niet riant, maar het was genoeg. Hij had een plaats waar hij kon slapen, waar hij onderhouden werd. Hij had daar tegelijk ook een binnenkamer. Waar hij ook de Heere gedurig en vurig mocht aanroepen. Of de Heere zich nog zou ontfermen over Israël. Het volk dat Elia zo lief had. En zo hebben ze daar gewoond. De weduwe met haar zoon en Elia. En elke dag opnieuw werd er voorzien in al hun noden. Elke dag was er net genoeg. Om van te leven. Olie en meel, daarvan konden ze eten. En elke morgen was er weer genoeg. En zo ging het door. Die vrouw begreep, het is de God van Elia die ons onderhoudt. En zo hebben ze daar letterlijk geleefd van het gegevene. Zo hebben ze daar goed gehad, Ze werden beschermd. En het was een gezegende tijd daar. Ze hebben daar Gods goedheid gezien. Misschien herkent u daar wel iets van. Zo uit uw eigen leven. U bent niet rijk. En misschien woont u wat anders dan wellicht eerder in uw leven. Dat u wellicht wat ruimer gewoond hebt. En dat er nu wat anders is. Maar dat het u genoeg is. Omdat u ook een plaats hebt waar u de naam van de Heere mag aanroepen. Een plaats waar u de Heere en zijn goedheid mag herkennen en zien. En dat u dagelijks ook uit het gegevene kunt leven. Dan bent u gezegend. En zo was het daar met de weduwe van Zarfat en Elia. Totdat er iets gebeurde. Waar die vrouw nou helemaal niet op gerekend had. Ze had gehoord dat de Heere voor haar zou zorgen en voor haar zoon. En dat zolang er hongersnood was, dat de Heere voor hen zou voorzien. Maar dan opeens, gebeurde toch dat verschrikkelijke in haar leven. Dat veel mensen zich niet kunnen voorstellen. Het is pas wanneer je zelf een kind moet missen, dat je dat ervaart, wat dat betekent om een kind te moeten missen. En wel nu, het was een verschrikkelijke verzoeking voor die vrouw. Een verzoeking en een vreselijke bezoeking voor deze vrouw. Het was nood, maar toch zou door deze nood heen deze vrouw aan de Heere dichter verbonden worden. En zo gaat het ook vaak in het geestelijke leven. Het is juist door tijden van druk en moeite en aanvechting heen dat u geestelijke lessen leert. En dat u ook meer ziet wie de Heere voor u is. En zo zou het uiteindelijk wat hier zou gebeuren in het van de weduwe van Zarfat, het zou uiteindelijk, wij geloven, tot hun eeuwig welzijn leiden. Getuige de belijdenis, de geloofsbelijdenis die zij aflegt in het laatste vers. En zo zou de Heere God daarin geëerd worden. En soms lijkt het als een nood is dat alles tegen zit, terwijl de Heere toch bezig is om een mens aan hem dicht te verbinden. Maar in ieder geval dat verschrikkelijke gebeurde. Haar zoon stierf. Haar geliefde zoon. De enige die ze had. Haar hoop voor haar toekomst. Hij ligt dood. Het gebeurde vaker dat kinderen stierven. In die dagen zeker, het gebeurt nog. En het is inderdaad een vreselijk verdriet. En er waren er toen ook wel meer vrouwen die bij het dode lichaam van hun zoontje zaten. Dat ze gevraagd hadden aan moeder om eten, maar er was geen eten meer. En de moeder had wel iets uit haar lichaam willen trekken om het aan haar zoon te geven. Maar ze had niets. Zo waren er heel wat moeders. En zij stierven. Maar hier was het bijzonder, want deze vrouw had toch een belofte gekregen. Een belofte dat ze voorzien zou worden zolang de hongersnood er was door de God van Israël. Het leven was haar beloofd en nou doet de dood haar intrede. En zo kan de Heere soms omgaan met zijn volk. Dat juist vanwege beloften die ze van de Heer ontvangen hebben en vanwege het feit dat ze zoveel goeds van de Heer geproefd hebben, dat dan een slag extra zwaar ervaren wordt. Dan lijkt het alsof de Heer vergeten is barmhartig te zijn. En dan lijkt het alsof zijn genade is opgehouden. En dan kan het mens ook denken, heb ik me nou niets ingebeeld? Is het maar wat schijn geweest? wat ik in mijn leven meende te ervaren te hebben van de Heere. En daar zit die vrouw dan neer in haar tranen vanwege haar enige zoon. En wat nu? En wat nu? Wij zeggen soms ook wel eens tegen elkaar, zolang er maar niets gebeurt. Zolang er maar niks met de kinderen gebeurt. Zolang er maar niks met de kleinkinderen gebeurt. Want we zijn bang voor iets wat gebeuren kan. Vooral als u het een en ander in uw leven hebt meegemaakt. Dan drukt dat wel eens op u. Zolang er maar niets gebeurt. Wel nu, hier was wel iets gebeurd. Verschrikkelijk. Daar zit ze, met haar ogen vol tranen, bij het lichaam van haar zoon. En ze weten nog toen haar man overleed. Dat was al zo pijnlijk. Maar toen had ze haar zoontje nog. En haar zoontje was haar tot troost. En misschien heeft haar zoontje haar toen ook wel vertroost. Mama, ik ben het toch. En mama, als ik groot ben, dan zal ik voor u zorgen. Daar had ze troost aan. Toen in die droeve dagen, toen haar man overleed en toen begraven werd. En ze weet nog precies hoe haar jongetje voor de eerste keer naar haar lachte. En hoe haar zoontje begon te lopen. En hoe ze de armpjes om haar nek heen deed. Het was zo prachtig. Maar nu is haar zoontje dood. Vreselijk. En dan ziet ze Elia staan in haar kamer. En dan denkt ze ook, waarom moest dit nou gebeuren? En dan denkt ze gelijk, het zal wel om mijn zonden zijn geweest. Want ik ben toch ook een heidin. Ik heb ook onder het heidense volk geleefd. Ik heb ook de afgoden gediend. Ik heb niet de God van Israël gediend. De God die ons nou zo rijk voorziet van alles wat we nodig hebben. Waarschijnlijk is die man van de God van Israël hier gekomen om mijn zonden aan te wijzen. Want ze herinnert zich haar zonden. Ja, dat is wel verbazend hoe de zonden kunnen terugkomen, juist op oudere leeftijd. Ik heb als jong predikant ouderen horen spreken over zonden uit hun jeugd, van 60 jaar daarvoor. En het was levensgroot voor zich misschien. Hebt u er ook wel eens? Dat u denkt aan wat er vroeger gebeurde, dat het helemaal niet had mogen gebeuren. En dat die zonden op u drukken. En als er iets gebeurt in uw leven, dat u dan ook denkt, het zal wel een straf zijn om een zonde. Kijk, elk mens heeft nog steeds een geweten. Ook een atheïst. Ik heb gelezen van een in de zuidelijke staten van Amerika een vrij bekende evangelist, hij is hier niet zo bekend, George Barnard. En als student was hij lid van de atheïstenvereniging. En daar sprak hij voor. Hij was een geliefde spreker. En hij sprak overdag met vurige bewoordingen, er is geen God. En 's nachts lag hij te kruipen door zijn bed heen van angst voor de hel en voor de dood en voor God. Het is echt waar, echt gebeurd. Totdat God in zijn leven doorbrak. Daar heb je veelal de zuidelijke baptisten, de Southern Baptists. Die zijn vrij gereformeerd in hun opvattingen. En die hebben van die Amerikaanse uitdrukkingen, dat er een man die zag dat er wel iets aan de hand was met die George Barnard. En die zei tegen anderen, kom, zeggen ze dan, we gaan een vuurtje onder hem stoken. We're going to light a fire, een vuurtje onder hem stoken. Dat is een beetje een Amerikaanse manier van spreken. Maar ze bedoelden, we gaan bidden of de geest hem wil overtuigen en wil intrekken. En zo is het gebeurd. Ze hebben gebeden en de Heer is overgekomen. En die man is een rondtrekkende prediker geworden. Die in de jaren 60, 70 en nog daarvoor krachtig gepreekt heeft. Maar hij was een atheïst. Maar hij wist zijn zonden wel. En u hebt vast al eens gehoord van Voltaire, die Franse filosoof, die ook beweerde dat er geen God was. Maar op zijn doodsbed riep hij het uit om genade, om nog genadetijd. En zo las ik ook van een Engelse schrijver die in een storm, dat is een paar eeuwen geleden, een storm op een zeilschip, ook op dek stond te bidden, te midden van een verschrikkelijke storm, om genade. Want hij zag, ik moet nu sterven en God ontmoeten. En de storm ging over en de volgende dag kwamen ze in een hotel en hij schreef zijn naam in een boek. Mijn naam is atheïst. Historisch. Kijk, de mens denkt altijd wel weer terug aan zijn zonden, zoals deze vrouw ook. Misschien denkt u ook wel eens aan uw zonden. Dat is goed. Maar daar moet u niet op blijven staren. U moet met uw zonden naar een plaats toe. En dat weet u wel. Die plaats. Want hij is mild om te vergeven. Omdat hij gezworen heeft dat hij geen behagen heeft in de dood van de goddeloze, maar dat de goddeloze zou zich bekeren en leven. Daar moeten we zijn. Niet die zonden bedekken. Nee. Niet daarop staren. Dan komt u in de wanhoop. Maar met die zonden. En niets achterlaten. Voor God uitspreken. Wel nu, die weduwe van Sarva, die onthoudt ook haar zonden. En dan zegt ze tegen die man Gods, hoe heb ik het nu met u? Gij man Gods, wat heb ik met u te doen? Vers 18, zijt ge bij me ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Het is wel frappant, ze gaat naar Elia toe. Ze zegt niet tegen Elia, eruit, nu. Nee, dat zegt ze niet. Ze komt wel met haar klacht bij Elia. En Elia is de vertegenwoordiger van God. Gods woord spreekt door Elia. En op zich is dat goed. Ze gaat met haar klachten, met haar nood, de goede kant uit. Dat moeten wij ook maar doen. Ook met ons verdriet. Met onze eenzaamheid. Met onze zonden. Met onze moeite en verdriet. Wel de goede kant op gaan. Ook al lijkt het alsof God niet antwoordt. Toch daarvoor zijn. Ook al lijkt het voor u onmogelijk. Toch daar naartoe. Wat voor verwachting had die weduwe nog? Die weduwe gaat echt niet vragen aan Elia. Kunt u misschien mijn zoon weer uit de doden opwekken? Dat denkt ze niet aan. Het is uit. Het is voorbij. Wat heb ik met u te doen, geman Gods? Bent u daarom hier gekomen om mijn zonden mij voor ogen te stellen? En Elia, hij weet niet wat hij zeggen moet. Hij heeft er geen verklaring voor. Hij zegt niet, nou mevrouw, dat komt zo en zo en dat gebeurt wel vaker. Nee, het was nog nooit eerder gebeurd in Israël. Dat een dode tot leven kwam. In heel de geschiedenis van de mensheid niet. Voor zover wij weten uit Gods woord. Maar weet Elia, wat moest hij zeggen? Hij stond ook voor een muur. Stond ook voor een onmogelijkheid. Hij zegt het enige. Geef mij uw zoon. Is dat niet mooi? Geef mij uw zoon. Er is er nog een die zegt. Geef mij uw zonden, uw last, uw moeite, uw nood, uw verdriet, uw onmogelijkheid. Geef mij uw zoon. Nee, niet vasthouden. Geef mij uw zoon. En Elia neemt dat kind en gaat naar dat opperkamertje. Gaat binnen, doet de deur van dat schuurtje achter zich dicht en legt het neer op zijn bed. En wat moet Elia, de man Gods, doen? De man Gods die precies wist wat hij tegen Ahab moest zeggen, de koning. Het had hem zijn nek kunnen kosten. Zijn hoofd. Maar toen sprak hij. Maar nu weet hij niets meer. Hij legt het neer voor de Heere. En hij riep de naam. Hij riep de Heere aan. Heere mijn God. Hebt gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? Ook een merkwaardig gebed eigenlijk. Het is een klacht. Elia weet het ook niet. Heere mijn God, hebt ge dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberge, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? Dit hebt u gedaan. Uw zoon, haar zoon gedood. Hoe moet het? Hoe moet het verder? Hoe zal het gaan? Heere, hij pleit hier op de naam van de Heere. Hij worstelt met zijn God. Hiervoor had hij gebeden dat de hemelen gesloten zouden worden. En dat er geen regen meer op de aarde zou zijn. De Heere verhoorde dat gebed. Maar het kwam wel eens vaker voor dat er droogten waren en de Heer had er ook beloofd vanuit de 5 boeken van Mozes, dat als het volk in de afgoderij zou verzinken, dan zou de Heer de hemel toesluiten. En daarom had Elia ook een Bijbelse grondslag. Hij had eigenlijk een belofte waar hij op kon pleiten, een belofte van oordeel, om het volk weer terug te roepen tot de dienst van de Heer. En toen kon hij bidden vanuit Gods woord, maar nu... Nu kan hij alleen maar bidden op grond van Gods naam. Op grond van Gods naam. Wat zult ge dan doen, Heere, met uw grote naam? Dat zegt hij niet letterlijk. Zoals Jozua dat zei. En hij zegt het niet letterlijk zoals Jacob het zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Maar hij uit de klacht. Heere, dit kan niet. Dit kan niet. U bent toch barmhartig, u bent toch trouw, uw woord is toch waar. Ik kan toch niet naar die weduwe gaan en zeggen, sorry, ik kan er ook verder niets aan doen. Ja, mijn God is de God van hemel en aarde, maar... Ja, hier is uw dode zoon terug. Het kan niet. De naam van God staat op het spel. Gods naam moet verheerlijkt worden. Elia pleit niet op zijn geloof. Hij pleit niet op zijn gerechtigheid. Hij pleit op God. Op de naam van God. Hij pleit niet op het geloof van die weduwe, die het laatste beetje meel wat ze had en het laatste beetje olie vanmorgen nog gegeven heeft aan die profeet. In vertrouwen dat morgen het er weer zou zijn. Nee, zij pleit niet. Hij pleit niet op dat lieve kind. Dat kind is zo lief en dat kind is zo mooi. En het is zo zielig voor die vrouw. Nee, daar pleit Elia niet op. Elia pleit op de naam van God. En wat er dan gebeurt, is nog nooit eerder vertoond. Elia strekt zich uit op die dode jongen. Op die heidense jongen. Op die dode jongen. Net als Paulus het later zou doen in Handelingen 20. Toen Eutyches uit het raam viel. Net zoals Elisa het later zou doen met de zoon van de Tsunamitische. Nu gaat Elia als eerste mens zich uitstrekken op het lichaam van een dode. En zijn gezicht op het gezicht van de jongen en zijn handen op zijn handen. Zijn lichaam op die jongen. Alsof hij lichaamswarmte wil geven aan die jongen. Alsof de levendmakende kracht van God door Elia in die jongen zou komen. Wat we hier zien is dat de Heer Jezus een beeld is. Sorry, dat Elia hier een beeld is van de Heer Jezus. Want hier wordt Elia als het ware één met de dood van die jongen. En zo is de Heer Jezus één geworden met de dood van zijn volk. De Heer Jezus is de dood ingegaan. Kijk, een Jood zou nooit zonder enige reden een dode lichaam aanraken. Want dan zou hij onrein zijn. Daarom was het ook zo frappant dat de Heer Jezus de baar aanraakte van die dode jongen, de zoon van de weduwe van Nain. Dat doet een Jood niet, hij deed het wel. Hij vereenzelvigde zich met de dood. En hier doet Elia hetzelfde. Hij maakt zich één met dat dode lichaam. En hier zien we een beeld van Christus oprijzen uit het Oude Testament, die helemaal de dood is ingegaan. Om zo de dood te overwinnen. Hebt u doden bij u in huis? Bent u zelf dood in zonden en misdaden? Er is bij deze meerdere Elia genade om te behouden en te redden, omdat hij de dood is ingegaan. Opdat hij u het leven zou kunnen geven en schenken. Opdat u u zou neerwerpen voor deze zaligmaker en belijden dat u midden in de dood ligt. En dat u het leven buiten uzelf zou zoeken in Christus alleen. En eens zullen we allemaal door de doodsrivier heen moeten. En dan zal het er wel op aankomen dat wij ook gedragen worden door die doodsrivier heen. We hebben 4 maal doodsberichten gehoord in onze gemeente. In de afgelopen weken, er is maar één die u kan dragen. Door het leven en door het sterven. Eén. Hij die het leven is doorgegaan, hij is de dood doorgegaan. Hij is opgestaan uit de doden met kracht. En hij geeft zijn levendmakende kracht aan arme zondaren. Elia strekt zich uit. En dan gebeurt het wonder. Het leven komt terug in die jongen. En dan gaat Elia bidden. Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. Hij gaat iets bidden wat nog nooit een mens heeft gebeden. Hij mat zich 3 maal uit en riep de Heere aan. Heel concreet. Niet eromheen draaien. Heel eenvoudig. Geen omhaal van woorden. Zo behoren wij ook te bidden. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weer in hem, dat het weer levend werd. Wat een eeuwig wonder. Wat een wonder. De Heere verhoorde de stem van Elia. En wat doet Elia dan? Hij staat op en hij neemt het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Het is niet uit te drukken wat die vrouw gedacht heeft. Zie, uw zoon leeft. Vier woorden. Verschil tussen leven en dood. Verschil tussen ellende en blijdschap. Hij gaf het leven. Heeft God u het leven al gegeven? Heeft God uw ogen geopend voor deze zaligmaker? Hebt u hem lief gekregen? Hebt u geleerd naar hem te dorsten, naar hem te roepen? Want u weet het toch, wordt zo vaak gezegd als een beeld, dat het leven van een kind, hoe weet je dat het leeft? Het gaat roepen en gaat dorsten. Een baby leeft, het gaat roepen om de moedermelk of erom huilen. En zo is het geestelijk leven ook. Dan gaat de mens roepen en kan niet zonder de Heere. Herkent u dat? Dat u niet zonder hem kunt. Dat u geen rust hebt totdat u hem kent. Dat u hem steeds weer nodig hebt. Dat steeds moet u weer gevoed worden van hem. Dat is het geestelijk leven. Zalig om leven te ontvangen. Door de levendmakende Heilige Geest. En dat leven wordt geschonken door de Zoon. Vanuit het welbehagen van de Vader. Die deze weg uitgedacht heeft om zondaren zalig te maken. Wel nu, die vrouw heeft wat geleerd die dag. Die vrouw heeft geleerd dat die God van Israël niet alleen kan redden van hongersnood, maar de God van Israël die redt van de dood. En dat werd haar door deze diepe weg heen van verdriet, werd het haar op een schitterende wijze voor ogen gesteld. Ze geloofde in God, dat God haar dagelijks brood kon schenken. Maar nu mag ze geloven in God, dat God de God van het leven is. Want ze zegt dan tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Ze beleed daarmee de God van Israël. En ze geloofde in de God van Israël. En ze geloofde het woord van de God van Israël. En ze heeft die God gediend. Ze heeft geloofsbelijdenis afgelegd. Dat deze God het leven kan geven. Haar enige troost in leven en in sterven, letterlijk. Hebt u een God voor het leven? Hier op aarde. Een God die u voedt. Die u voor u zorgt. Die u geeft. Dat is nodig. Dat is goed. Dat is rijk. Maar het is niet genoeg. Het is goed, maar niet genoeg. Het is rijk, maar niet rijk genoeg. U moet net als die vrouw leren dat u een God moet hebben, niet alleen voor het leven, maar voor het sterven. Dat deze God redt van de dood. Een God die volkomen zalig maakt. U hebt een God nodig waarmee u kunt leven en sterven. Een God waar u uw leven aan leert overgeven. dat u leert verstaan dat Christus gekomen is, niet om in de eerste plaats te zorgen voor uw dagelijkse levensbehoeften, maar hij is in de eerste plaats gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Want met de zegeningen die de Heere geeft, daarmee kunt u God niet ontmoeten. U hebt God zelf nodig. En daarom kan de Heere soms ook een mens leiden in de moeite of in het duister, zoals deze vrouw, om hen te leren zien wie God werkelijk is, opdat u zou rusten in Christus alleen. Laten we zingen nog uit Psalm 17. Psalm 17. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. En wat u daar verder vindt in Psalm 17, het vierde vers.
Ja, het is misschien wel vervelend om die gesprekken te moeten onderbreken. Maar wij hebben een programma van 3 uren. Het is nu 3:45. Dus ja, ik denk niet dat we het helemaal redden. Dus laten we nou maar beginnen. Maar we hebben een uur toegemeten gekregen. Nou, dat praten we wel vol en daar laten we wat van zien. Mensen, fijn dat jullie er zijn. We gaan, zoals beloofd, naar Colombia. Maar we gaan nog veel verder. We stappen nog een keer opnieuw in het vliegtuig. Colombia, dat ligt in Zuid-Amerika. Daar zijn we geweest, daar zouden we de presentatie over houden. Maar bij nader inzien blijkt dat we in Burkina Faso ook nog heel mooie dingen gezien hebben. Burkina Faso ligt in Afrika. Dat is hier vandaan ook 8 uur in vliegen. Dus we dachten, daar kunnen we ook nog eens een poosje gaan kijken. Maar daar is ook wat moois te zien. En eigenlijk 2 dingen. We zijn er 2 keer geweest. 1 keer gewoon met een ondernemersreis, net als naar Colombia. Maar we zijn er ook nog met een bouwreis geweest. Toen zijn we met 16 mensen, met medewerkers van de zaak, 3 jaar geleden heen geweest, om daar een slaapzaal voor meisjes te bouwen. En daar hebben we ook nog wat foto's van bijgedaan. Dat is best de moeite waard om dat ook te laten zien. Dat hebben we gedaan vanuit de zaak, de Esseling Groep, een aantal mensen. En waarom hebben we nou ook Burkina Faso gekozen? Omdat het LCJ een paar weken geleden bekendgemaakt heeft dat ze een project in Burkina Faso gaan steunen. Nou, LCJ, daar hoeft niemand te vertellen wat dat is. En als die iets doen, nou dan is het ook best interessant. Nou, dat is in Burkina Faso. Toen zeiden we, dan gaan we daar ook naartoe op deze middag en dan gaan we daar ook kijken. Het betekent wel dat we een heel eind moeten vliegen. We gaan eerst 10 uur in een vliegtuig naar Colombia. Dat is ongeveer 10 uur vliegen. Maar ik zou zeggen, blijf rustig zitten. De vliegtuigstoelen staan zo goed. Ik garandeer u, u hoeft ook niet over te stappen straks. Ik ga rustig blijven zitten. Paspoortcontrole is allemaal geregeld. Dus daar hebben we ook niet druk om te maken. We gaan gewoon op stap. En we gaan in eerste instantie naar Colombia. We zijn er heel snel. Maak u de stoel en de riemen maar even vast. En dan 1, 2, 3 en dan zijn we er. Dan gaan we nou naar Colombia eens eerst kijken.
Daar kunnen we kort over zijn. Dat is vertrek op Schiphol met mensen. Dat zijn ondernemers, diverse ondernemers uit Nederland die af en toe die projecten steunen. En die af en toe ook een bezoek gaan brengen bij de projecten daar. En dit is de bus van de organisatie daar. CDA heet dat. Even zeggen, ik weet niet precies hoe dat dan nou. Even naar me opkomen wat die woorden zijn. Maar dat is de organisatie die daar samen met Woord en Daad alle projecten doet. Woord en Daad is eigenlijk, doet eigenlijk altijd zo. Die zoekt een land waarin al mensen bezig zijn. Die al verstand van hebben waar is de nood het grootst. En dan kijken ze heel lang van is dat een goede organisatie, financieel goed. Maar werken ze ook vanuit een christelijk standpunt. En dan gaan ze daarmee de samenwerking aan. En dat is in dat geval in Colombia CDA. Hier zitten we 's ochtends aan ons ontbijt in het hotel. En dan heb ik eigenlijk eventjes genomen voor de foto hier, die linkse vrouw hier vooraan. Die vrouw die heeft in de krant gestaan op 30 september in het AD, die heb ik hier ook liggen. Dat is Missie Christi. Zij heeft dus zij leidt dus die hele organisatie daar. Met duizenden mensen, scholen zijn daaronder, daar is van alles te doen. Haar vader was zendeling, kwam vanuit Nieuw-Zeeland. En die heeft daar heel goed veel werk gedaan. En toen is hij ziek geworden. En voordat hij stierf heeft hij aan haar gevraagd of dat ze de organisatie voort wou zetten. Nou, daar had ze eerst helemaal geen zin in om dat te gaan doen. Want ze had een goede opleiding en ze was echt niet van plan om dit te gaan doen. Maar je zou het eigenlijk eens moeten lezen hoe de Heer haar hart overgebogen heeft om dit te gaan doen. En hoe zij daar tot zegen is tot op heden. Dat is echt onvoorstelbaar. Ze lijkt hier, als je ze goed ziet, 25 jaar. Ze is op het moment 46. Maar wat die vrouw aan kan, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Maar ook uit haar geloof. Nou, dat is de organisatie als het daar gepresenteerd wordt bij de scholen. Nou, we hebben zomaar wat plaatjes van onderweg. Hè? Wat fruit op een kar. Nou, hier gaan we dan naar een school toe. Ja, maar zou je dat nog doen of niet? Oh ja. Dios es amor. Dat betekent God is liefde. Dat hebben ze boven de school staan. Alles is daar beveiligd. Alles is daar bewaakt. Je ziet overal mensen met geweren staan, want dat is nodig in Colombia. Nou, daar kwamen we op de school. En daar waren wij eigenlijk ook naartoe gegaan, omdat de school in Dirksland, Prins Maurits School, de lagere school, die hebben ook in iedere klas een sponsorkind van Woord en Daad. En in de klas van onze kleindochter, daar hadden ze een jongetje uit Colombia. Dus toen ze wist dat wij daar naartoe gingen, ze zei ze, oma, we gaan allemaal een grote doos voor dat kind maken en dan gaan we dat allemaal meegeven. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus toen is er wat anders afgesproken. Toen hebben ze in die klas voor die kinderen allemaal een bladzij en een map gemaakt, waarin ze schreven wie ze waren en wat ze deden. En dat hebben ze vertaald in Spaans, want zij spreken Spaans. En dat mochten we meenemen en dat jongetje dat ook allemaal vertellen. En we mochten daar in die klas aan alle kinderen dan een cadeautje geven. Want je moet nooit apart aan één kind alles geven. Dat is niet goed. Dan worden de andere kinderen jaloers en dat is niet fijn. En dus hier zijn we dan in die klas waar dat jongetje zit. Kijk, het ziet er anders uit als bij ons. Als je binnenkomt, dan staan ze allemaal netjes met haar armpjes over elkaar. En iedereen is stil en kijkt naar je en begroet je. En dan gaan ze zingen. En hier staan we dan met Brian. Hij was heel erg verlegen. Hij wist niet wat hij doen moest. Hij wist dat we kwamen. Hij was voorbereid. Maar we hebben toen van een maatschappelijk werkster gehoord. Uit de verschrikkelijke omstandigheden dat dat ventje leefde. Ook zijn thuissituatie. Het was niet eens mogelijk om met hem mee naar huis te gaan. Het was echt heel erg. En ja, je kon ook merken, hij was ergens van iedereen bang. En ja, hij lacht hier wel, maar het was meer van, dat moet nou helemaal, maar verder niet. Nou, hier zijn we dus, bieden we hem die map aan. En zijn moeder staat daarbij. Hij leefde dus met zijn moeder en nog een broertje, geloof ik. En wie schetst onze verbazing? Ineens komt daar een man aan. En toen zei de organisatie, oh nee, dat is zo gezegd zijn vader. En die bemoeit zich nooit met hun en die heeft hun heel wat aangedaan. En die had daar op de een of andere manier lucht van gekregen dat dit zou gebeuren. En die wilde daar toen wel eventjes bij zijn. Nou, dat cadeautjes, hè. Mooi, moet je die gezichtjes zien. Meisjes allemaal wat in terras en jongens wat anders. Ja. Nou, dit was het uitzicht vanuit de school op de Krottenwijken naar. Ga jij daar even over of niet? Dit.
Er was ook nog wat anders bedacht. De hele groep die mocht een keer aan het werk. Ze vonden dat het wel handig was om hier en daar wat oude huizen op te knappen, op te schilderen, wat te verbeteren. Of zelfs hakken om een waterleiding ergens nog te krijgen. We zullen zo bij de volgende foto's nog wat meer ervan zien. Dat zijn heel, ja, vandaag is het al genoemd een eengezinswoning. Of een kamerwoning. Nou, daar zul je er ook wat van zien. Alleen reis je haren dan ten berge als je die huisjes ziet en waar die mensen dan in leven. Nou, als je wat kan verbeteren, dan is dat wel mooi om dat te doen. Dus daar komen ook een paar plaatjes van. Oh nee, eerst nog wat van de markt.
Ja, we hebben ze zo door elkaar. Hoor. Dat is de markt.
Dit is iets van de markt. Daar wat kinderen in een huis. Ja, daar wonen de mensen. In zulke kale muren. Soms een kast. Een paar prulletjes op de kast.
Altijd alleen moeders. Ja. Alleen moeders. Dit is op school. De kinderen die mogen allemaal ook op school naar de dokter. Want ja, verder komen die daar niet. En dit meisje was zo bang. En dan moest ze getroost worden door een van de onderwijzers, denk ik, die erbij zit. Maar ze durfde eigenlijk niet. Ja, ze moest naar de tandarts. Dit zijn de kleintjes daar. Hele kleintjes. Dat is eigenlijk meer een peuterspeelzaal. Die hebben ook nog geen uniformpje aan. Want de rest heeft allemaal een uniform aan. Hier zitten ze allemaal op school. Daar hebben ze een heel... Meestal als je komt gaan ze een heel feest voor je maken. En doen ze van alles en nog wat om te laten zien wie ze eigenlijk zijn. Ze zijn heel trots op. Ze verkleden zich en doen spelletjes en laten je van alles zien. Nou, dit is een van de jongetjes. Daar zijn we uit school mee naar huis gemogen. Daar mochten we gaan kijken. Trots op zijn huisje. Want ja, voor daar zag het er aardig uit eigenlijk. Zo, kijk, dat is de keuken. Nou ja, als je daar meer geweest bent, dan zul je misschien zo ook een plaatje van zien. Dan zou je zien dat dit echt, ja, voor daar iets goeds is. Er hangen pannen en alles staat een klein beetje, ja, goed. En dit is de buitenkant, hè. Dat is daar nog weer bij datzelfde huis. Ja, kijk, zo kan het ook. En dat is werkelijkheid, hoor. En dat is echt niet één huisje dat wij daar uitgezocht hebben, maar dat is daar heel die Krottenwijken door. Kijk.
Dit is dan iets van de bouwvakkers, om zo eens te zeggen. En rechts beneden zie je Adrie van Dongen uit Dirksland, van de transportondernemer. Die is ook nog eens een keer van de partij bij Reizen. En die is met de kwast ook bezig. En boven, dat is Kraaienveld uit Barendrecht, van Kraaienveld Groenvoorziening. Een van de vroege eigenaren en directeuren, die ook veel betrokken is op een aantal landen buiten Nederland. En die gingen maar schilderen, om die gevel gewoon eens wat mooi te maken. Hier drie dames, vier dames eigenlijk, die binnen de zaak op gingen knappen, een paar potten verf. En als je weg gaat, dan ziet het er een heel stuk aantrekkelijker en anders uit. Ja, en er zijn ook mensen die moeten hakken en breken. Er lag een betonvloer in, maar ze waren vergeten dat het handig is om een waterleiding ergens in weg te werken. Dus weet dat me open hakken. Dus de man van woord en daad, die deed dat voor. Nou ja, toen heb ik ook maar een poosje in het Zweden zaalscheenster gezeten, want het is aardig warm in die landen. Als je zulke dingen doet, ga je een beetje zweten, maar het lukte allemaal. Later konden dan dus waterleidingen en kregen ze dan een kraan ergens daarboven. Hè, als ze binnen water.
Ja, dat is ook een keuken. Dat is in datzelfde huis. Nee, dat is het huis waar we aan het verder van waren. En dan liep je door een heel smal gangetje. En dan kwam je dit tegen. En dit was het gezin toen alles klaar was. De muren zijn mooi en ze waren ontzettend trots op hun huisje. En altijd alleen maar een moeder. Hoe komt dat nou? Die huisjes moeten verhuurd worden. Vaders zijn vaak niet in beeld. Ze moeten geld verdienen. Het is raar gezegd, maar dat doen ze gewoon door mannen te ontvangen, want anders hebben ze geen geld. Zo gaat het daar. En daarom hebben ook niemand van die kinderen hebben een eigen vader. Je moet ook nooit tegen die kinderen, als je iets vertelt of iets doet, het hebben over, want je vader zou dit doen of je vader zou dat doen. Want die kinderen die weten gewoon niet wat het is, de meeste, om een vader te hebben. Nou, Colombia is op zich ook een heel mooi land. Dat is juist het schrijnende. Colombia heeft rijkdom, echt grote rijkdom verkregen door, door drugs, door handel. En er zijn gebieden waar het echt schitterend mooi is. En waar auto's rijden die je hier haast niet ziet, daar kastelen staan. En dan heb je daar de bittere armoede daar tegenover. Kijk, dat is het wisselen van de wacht rond een kasteel. Daar zijn we ook geweest. Nou, dan denk je, waarom moeten die mensen daar zo in armoede leven als er ook zoveel rijkdom is? En die vraag hebben we ook gesteld. Maar de rijke mensen die kijken ontzettend neer op die arme mensen in die krottenwijken. En daar spugen ze eigenlijk op. En nou, Missie Christi is nou ook overal bezig bij de grote bedrijven om daar toch op hun verantwoordelijkheid ook te wijzen. Dat het buitenland, dat die voor hun mensen moet zorgen. Maar er zijn er niet zoveel die daar oren naar hebben. Nou, dat is ook buiten de stad. Daar zijn we 's avonds geweest eten. Ook heel mooi op een berg. Daar kon je over de hele stad heen kijken. Nou, dat is een project. Van Woord en Daad. Dat is een opleiding voor bakker. En dat was echt onvoorstelbaar wat die allemaal al geleerd hadden. En hoe trots dat ze ook waren op alle dingen. We moesten wel helaas van alles proeven. Dat is niet zo makkelijk. Maar ze willen graag dat je overal toch wel even van proeft. Nou, en dan ook daar heb je ook een opleiding voor naaister en zo. Dat doen ze dan ook. Nou, en dan komen we bij het volgende verhaal. Dat was wel heeft heel veel indruk gemaakt. Missie Christi vertelde dat de scholen die ze gebouwd hadden, die staan dan allemaal zo rond de krottenwijken heen. Maar ze zeiden, we gaan nu naar een school, dat is buiten. Ze zei, dat is voor kinderen die zijn, daar heb ik zo verschrikkelijk mee te doen. Er zijn kinderen in Colombia die zijn systematisch misbruikt en die hebben een verschrikkelijk leven achter de rug. En die kinderen zouden tot rust moeten komen. Die zouden een speelplaats moeten hebben. Bijvoorbeeld een schommel of iets dergelijks. En een grasveldje waar ze op kunnen spelen. Want dat hebben ze nergens. En dat heeft ze zo op haar hart gekregen. Dat ze dat voor elkaar gekregen heeft bij de organisatie. In medewerking met Woord en Daad ook. Om daar buiten een gebouw te zetten. En daar voor die kinderen een schooltje en ook een opvang te hebben. En daar zijn we toen 's ochtends naartoe gegaan. Ja, het was indrukwekkend. Echt indrukwekkend wat we daar gezien hebben. Dit bijvoorbeeld, daar zal ik het verhaal van vertellen. We kwamen 's ochtends en toen zei de directrice tegen me, wil je even met me meegaan? En ik ging mee en ze liep naar een kamertje waar bedjes stonden. En daar lag dit meisje in bed. Het was al 10:00, ze lag daar alleen. En ze haalde ze eruit en ze pakt ze beet en ze geeft ze aan me. En ze gaat zo bij me liggen. En ze is bij me blijven liggen, tot ik niet meer kon. Ik heb er geloof ik een paar uren mee gelopen. En ik zei, waarom ligt ze daar? Oh, ze zit, je weet niet. Ze is 4 jaar geloof ik. Wat dat kind vannacht weer gespookt heeft, dat kind is zo misbruikt toen ze 2 jaar was. En dan gaat dat 's nachts, komt dat boven bij dat kind. En ze zegt, dan laten we ze 's ochtends maar een poosje uitslapen. Maar ze zegt, nou zie je waar ze naar zoekt. een beetje geborgenheid. Dit is oma, dat zei ze ook gelijk, dit is oma. Dat is, ze kon je niet loslaten. Ja, ik kon ze ook haast niet meer loslaten hoor, dat gaat ook niet op. Kijk, dan zitten ze allemaal. Allemaal die leuke jurkjes aan. En het valt ons altijd op hoe gehoorzaam die kinderen allemaal luisteren en zitten. En dan doen de anderen weer een spelletje voor je. Oh, dat is nog iets over wat je dan dikwijls te eten krijgt. We kregen een heel pakket in blaren. En dat moesten we openmaken. Nou, ik weet niet meer wat we gegeten hebben, maar we er allemaal verschrikkelijk om moeten lachen. Dat kan... Oh ja, vlees en rijst en groenten zit thuis. Ja. Nou, dit is ook een bakkerij die had een groter krediet. Want het gaat allemaal met microkredieten. Van woorden, dan krijgen de mensen een klein bedrag om een bedrijf op te zetten. En deze mensen hadden dat al zo mooi aangepakt dat die eigenlijk al een schitterende bakkerij hadden. En er nu naartoe gingen om een nog grotere winkel te krijgen. Het was gelijk een soort restaurantje. En ja, die waren trots. Kijk eens wat ze die allemaal verkocht. Ja, voor daar was geweldig. Geweldig. Nou, toen zijn we het weekend, zijn we overgevaren naar Cartagena, heet dat. Of gevlogen? Gevlogen, ja. En daar is het dus het gebied waar, het, ja, waar ook alle rijkdom zit. Daar zijn we het weekend geweest in een prachtig hotel. Het gaf ons ook wel rust, want we waren heel erg moe van alle indrukken toen. En dat was de... Toen moesten we met de boot, moesten we daarheen. Nou, dan mochten we dat nog even zien. Een dolfijnenshow. En dit was ons hotel. Dat is wat anders dan de Krottenwijk. En dit was de stad daaromheen. Prachtige gebouwen. Ja, alles bewaakt en mooi allemaal.
Wie waren de zeevarers van de 16e, 17e eeuw? Dat waren de Nederlanders, maar dat waren ook de Spanjaarden. Spanje heeft heel een groot gedeelte van Zuid-Amerika benaderd, handelsbetrekkingen opgezet. En de Spanjaarden waren ook degene die in Colombia terechtkwamen. En dit is een Cartagena, dat is een grote stad aan de kust, aan de Atlantische Oceaan. De eerste Bogota, de hoofdstad, werd veel meer in het binnenland. Maar dit was onze tweede plek en dit is echt een groot fort. Daar riepen de Spaanse soldaten. Daar werden de goederen die uit die landen gehaald werden, gekocht werden, verhandeld werden, werden opgeslagen. En dan met schepen naar Europa gebracht. Dus dit is echt een handelsmissie en ook een militaire post die heel belangrijk was in heel het gebied. En hier vandaan werd de rest van het land ook weer beveiligd en afgeschermd tegenover bijvoorbeeld de Nederlanders die dan een aantal jaren later komen. En als er dan gevechten zijn, nou, dan zitten hier de Spaanse soldaten om ze weg te sturen. Of andersom, wat gebeurt natuurlijk ook over en weer in heel dat Caribisch gebied. Dit is een heel herinnering. Ja, net dat varen, dat was op zaterdag, zijn we met die tour geweest met die boot. Zondag hadden we rustdag, we hebben naar een kerk geweest en 's avonds nog een bijbelstudie. En dan is maandagochtend, dan ga je aan het werk en dan kom je hier terecht. Een kwartier rijden met de bus van het hotel vandaan en van het hele rijke gebied. En dan kom je hier in een gebied waar miljoenen mensen zo wonen. En waar je uren doorheen kan rijden. En daar krijgen we nou wat plaatjes van. En daar operioen en zo. Heel veel criminaliteit. En daar ergens midden in het gebied zit het dan een centraal post van CDA. Met school en zo, daar gaan we wat meer van zien. Dit nog een keer, een beeld op straat. Honden, riksja's, dus die fietsenkarren waar je dus als taxi je kan laten rijden. En dan kom je hier op de school.
Het is een hele mooie school. Alles heel goed geregeld. En je kan niet voorstellen dat zo'n school in zo'n wijk staat. Het is eigenlijk onbegrijpelijk als je daar komt. Denk je, nou, we zitten in het meest moderne van ook Europa, maar... Het zijn allemaal kinderen die als je bij hen thuis komt, dan weet je niet wat je ziet. Maar ze zijn heel vrolijk omdat ze op school hebben ze het zo goed. Kijk, ze leren er ook alles, hè. Ze leren er zelfs tanden poetsen. Zie je? Nou zijn ze, is die meneer bezig om ze te leren hoe je tanden moet poetsen. Want die kinderen die krijgen een borstel mee naar huis. Want die kunnen die ouders, ja, daar denken ze niet eens aan dat je kind tand moet poetsen. Maar dan gaan ze proberen om ze dat te leren. Nou, en dan kregen we weer zo'n hele show. Dat duurt dan uren en uren. Aan de ene kant hadden ze Nederland gemaakt en aan de andere kant hadden ze Colombia gemaakt. En hebben we uren zitten kijken. Echt zo mooi. En dat is ook zo leuk. Bij ons gaan de kinderen naar huis tussen de middag, maar daar niet. En dan zeggen ze gewoon, we leggen de matjes neer en slapen. En wij kunnen ons dat niet voorstellen. Dat een kind gewoon gaat liggen en dan slaapt met z'n allen. Maar we hebben dat al meegezien, dat gaat. Je gaat gewoon liggen en klaar. En die juffrouw die daar zit, die, als ze ziet dat er eens een hoofd op ligt, ogen dicht. Ja, het is echt zo leuk, moet je zien. En zo, ja, daar hebben we ons altijd over verbaasd dat dat kan. Ze zijn wel moe, want ze komen dikwijls ook ja, van ver lopen en zo. Dus. Nou, dat is ook langs de weg. Die stonden allemaal naar ons te kijken. Toen zijn we nog de wijk ingegaan. En dit was een vrouwtje die verdiende haar brood met allerlei huishoudelijke dingen te maken. Van oude lapjes, wat schuursponsjes en iets dergelijks. En die had een zoon en die wilde zo graag doorgaan leren. Die wilde graag arts worden en die jongen kon ook heel goed leren. Die leefden allebei in dat huisje daar. Nou, we hebben naar zijn bed staan kijken. Dat was een houten, een soort omtrek. En verder lag daar een oude matras op. En we dachten, ja, hoe moet die jongen nou toch fatsoenlijk slapen? En toen hebben we geprobeerd om eventjes gauw voor hem nog een bed te regelen. En zij was ook zo vriendelijk. Van deze spullen maakte zij van alles. Dat was ook in haar huis. Ze kon overal wat van maken. Zwappers en ja, van alles. Maar ze verdiende wel een, ja, wat zou ik zeggen, een week inkomen. Dat is dat bed van die jongen. Wat daar staat ernaast. En dat is haar keuken. Ja. En dat is die jongen. Daar hebben we echt een hele tijd mee gepraat. En we hopen dat hij ja, kan worden wat, of geworden is wat hij graag wou. Dat is in een winkeltje, dat was ook zo leuk. Dat is dan aan de kant van de weg. Nee, een winkel, een klein openingetje. Kijk, de eitjes liggen er en er ligt van alles en nog wat. Maar dit is nog leuker, alles hangt aan het plafond. Het is heel smal, je kan er haast niet in. Maar ze verkopen van alles. Echt van alles. Toen zijn we nog met een van de kinderen meegegaan de Krottenwijken in. Want toen zei ze, nou dan mag je bij een van de kinderen op bezoek. En het was bij deze twee meisjes. Het waren zulke leuke kindertjes. Kijk, en dat was hun kamer. Want dat was een, ik dacht dat dat een moeder was met twee ooms en die twee kinderen. En dat slaapt dan allemaal bij elkaar. Maar het was een fatsoenlijk huis. En dat was de klerenkast. Ik dacht, ja, hoe je dit doet. Maar ze had een klerenkast. Ze was er heel trots op. Moet je nog...
Als je naar de Krottenwijken ingaat, dan moet je wel goed oppassen. Colombia staat onbekend dat een zeer onveilig land was en nog is. De FARC, dat was die rebellenclub, die heeft dan pas vrede gesloten. Dat is weer afgeketst en die is dan vorige week is die opnieuw getekend. Maar er zijn allerlei groepen die in die steden ook proberen andere mensen geld af te pakken en allerlei gekke dingen te doen. De eerste beste dag dat we kwamen in Bogota, toen kregen we gelijk al 2,5 uur lang een training van veiligheid. Daar moet je op letten en goed om je heen kijken. En let op dat je begeleiders, dat je ze niet kwijtraakt en zo. Krijg allerlei instructies met messen en zo erbij en met pistolen. Het was echt levensecht, zeg maar. En ik weet, jullie hebben gezien dat ik mijn filmtoestel regelmatig bij me had. Ik stond op een gegeven moment in die Krottenwijken even stil. En de anderen liepen door, want ik wou weer filmen. Maar dan bleef de een met het geweer echt achter me staan, totdat ik weer ging lopen. En toen kwam hij pas weer verder, want hij liep er niet voorbij. Van stel je voor dat je hier blijft staan en er komt er ergens uit een hoek iemand. We werden heel goed in de gaten gehouden en dat is daar gewoon echt hard nodig. Maar we hebben ons geen moment onveilig gevoeld hoor. Ook hier niet, bij deze.
Het was wel toen ze met de geweren achterop zaten.
Hier niet, het was...
Ja, daar wel. Dit was de laatste dag, toen mochten we wat souvenirs gaan kopen. Want er, ja, meestal heb je daar geen tijd voor. En deze vrouw wou zo graag met ons op de foto, ze was zo trots. Maar in die, dan gingen we een winkeltje in en dan dacht je, wat is dat nou weer? Weer die man met die geweer achter je. Hij liet je nooit zomaar alleen. Het is vast te gevaarlijk. Nou, dat is ook de stad op een afstand. En dit was Colombia. We hadden er veel meer.
Dus even de riemen vastmaken. We vliegen weer op. Ongeveer 10 uren van Zuid-Amerika naar Afrika. En dan, we hebben geen tijd meer voor koffie. We gaan gewoon door. Zijn we nou bij Burkina Faso. Daar waren we in 2011 eerst met ondernemers. Daar gaan we een paar dingen van zien. En dan daarna 2013 met de groep van de Esselink mensen.
Dan zou je zeggen, dat zijn twee leuke kindertjes, dat is ook zo. Wij kwamen bij het hotel en dan kom je buiten en alles, ja goed, iedereen vraagt om geld. Als blanke mensen zien, dan staan ze in drommen om je heen, daar word je wel eens een beetje akelig van. Dan word je gauw in je busje geleid en weg. Maar aan niemand iets geven, behalve aan moeders die een tweeling hebben. Dus dan zie je van die leuke kindertjes. Maar wat blijkt dan al gauw? Wij zien het niet, dit is wel een echte tweeling. Maar dan hebben ze twee kindertjes op de heupen en dan zie je, als je goed kijkt, dezelfde pakjes aan en het haar hetzelfde, maar het zijn helemaal geen tweelingen. Dat hebben ze aan elkaar uitgeleend en dan mag je bedelen. Want alleen aan moeders met tweelingen mag je geld geven. Nou, dat is...
Nee, even tussendoor wat anders. Wij die tweelingen zag, dat was vlak voor het hotel waar we de eerste nacht... overnachten. Dat hotel is vorig jaar januari het doelwit geweest van een aanval van IS. Het is hier ook in de krant gekomen. Er zijn 20 mensen toen doodgeschoten in die koffieshop er tegenover en ook bij de ingang van dat hotel. En in dat hotel of daarbij was ook een Nederlander. Een zekere Verhouwelingen, geloof ik dat hij heet, uit Kapel aan de IJssel. Iemand van de ChristenUnie. Die jaren daar bezig is om ook te helpen, ontwikkelingswerk te doen. En die man is er ook doodgeschoten. Nou, als je daar geweest bent en je ziet dat later in de krant staan, dan raakt dat je behoorlijk. Dat kan ik wel zeggen. Dat was daar vlakbij waar je die kindjes zag. Nou, als je er komt, dan moet je natuurlijk gelijk al, dan krijg je weer informatie over de organisatie daar. En dan ga je gelijk op de groepsfoto. Dat was hier dan in de tuin bij de organisatie.
Ja, het is net als in Colombia. Het is armoedig, heel armoedig. Het is een van de armste landen ter wereld, Burkina Faso. Daar heb je ook niet die mooie, die tegenstelling tussen rijk en arm. Daar zijn wel wat mensen die het beter hebben, maar niet zoals in Colombia. Nou, daar gingen we naar een heel mooi project toe. Dat was iets van waarvan ze een granen die ze maakten tot meel. En daar werkten een heleboel vrouwen. En die hadden daar echt een normaal inkomen voor daar. En ja, dat helpt ontzettend als die moeders in ieder geval zelf een inkomen hebben. Zwaar werk in de verschrikkelijke hitte. Want wij konden eigenlijk niet blijven staan door de hitte. En daar zijn ze dan bezig met de kindjes op de rug. En heel de dag, de gangse dag maar doorgaan. Weet jij ervan van wat dat was? Dit? Ja, dat is dat er verschillende soorten granen, daar staan ze allemaal uit te leggen. En je ziet het, er staat de man allemaal bij en de vrouwen, die stonden allemaal bij de vrouwen. Kijk, hier zijn ze bezig met zo'n grote ton, hebben ze leeg gegooid. Het is allemaal even zwaar. En wij dachten ook nog, die kinderen zouden een zonnesteek krijgen, zo heet was het daar. En dan heb je altijd veel belangstelling, kijk maar achter die deur. Mogen ze niet verder komen, maar er staan allemaal die kopjes te kijken, maar wat is dat? En daar waren ze zo trots, ze hadden net een onderscheiding, een certificaat gekregen dat ze het zo goed deden. Nou, dan kom je op een school en dan zie je hoe dat hier werkt. Hoeveel kinderen zitten hier in de klas? Ik heb ze niet geteld, maar onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, zoveel. Allemaal een klein plekje op dat bankje. En zodra je binnenkomt, allemaal staan en zingen. Hier zijn we bij een medische post. Dat was een soort klein ziekenhuisje, was het niet, maar een post. En daar zitten de mensen allemaal heel geduldig buiten te wachten op hun beurt. De meest ernstige zieken zitten daar. En ja, de meest schrijnende gevallen. En wij willen daar niet al te veel van nemen. We hebben ook geleerd in de loop van de jaren, nou, ook niet meer in ziekenhuizen en dergelijke. Misschien nog eens een foto maken, maar niet meer vertonen. Kijk dit bijvoorbeeld. Je ziet het kindje. En dat zit daar allemaal, daar doen ze daar nog niks aan. En zo heeft men buiten overal een pomp, dat de mensen water komen halen, want ze hebben 9 van de 10 keer geen water bij het huis, dus moeten ze iedere dag moeten ze daar gaan halen. Je ziet die kinderen sjouwen met grote jerrycans iedere dag, soms met jerrycans van 20 liter, dat je denkt, hoe kan je ze dragen, maar... Ja, het moet wel, als je nog schoon water wil.
Woord en daad, die ondersteunen uiteraard scholen, dat is heel belangrijk. En de basisscholen leren ze gewoon rekenen en taal en wat dingetjes. Maar dan heb je ook de vakopleidingen. En onder andere, je kan voor timmerman leren, voor elektricien kan je leren. Je kan metaal bewerken hebben en nou... Die mensen die op school zitten, die gaan dan ook de praktijk in. En dan komen ze op een timmerwerkplaats. Nou, dit is nou een timmerwerkplaats. Fabriek zou ik het niet noemen, want er werken misschien maar 3, 4, 5 mensen. Maar dit is een timmerwerkplaats. In de open lucht, klein beetje overkapping nog. Maar verder kan je in de brandende zon staan. Je hoeft geen last te hebben van de kou, want het is er altijd bloedheet. Je ziet het ook daar, verboden te roken, staat er in het Frans. Interdit de fumée, dus je mag niet roken in die werkplaats. Ik weet niet of dat ze het zouden doen, maar zo doen ze dat. En wat je ook opvalt is dat die mensen altijd lachen en plezier hebben. En ondanks dat ze het dan niet breed hebben, maar dat is gewoon de geaardheid. Dat valt gewoon op. Nou, wat maken ze dan? Een bank. Want als je die al netjes maakt en mooie bekleding eroverheen, dan kan dat verkocht worden. En er zijn gelukkig nog mensen die ze kunnen betalen, ook de betere gesitueerden. Die gaan naar een meubelzaak. En wat is een meubelzaak? Dat is langs de kant van de weg 10 of 20 van die banken. En ze laden er een op, ze betalen en ze hebben weer een bank. Het is onvoorstelbaar. Allerlei dingen die ze maken, die worden gewoon aan de kant van de weg verkocht. En niet bij grote warenhuizen of winkels zoals je in Nederland kent. Maar zo gaat dat daar.
Kippen lopen, er lopen ezels,
er lopen van alles. Er lopen van alles en nog wat. Hier zijn ze bezig met, wat zit erin, kapok of zoiets, ik weet geen eens. Kijk, en zulke mooie dingen maken ze ook. Daarachter zie je dus een bureautje met 2x5 laden. Nou, dat is echt luxe en dat is mooi. Goed, bij de betere gesitueerden in die huizen, daar kun je zulke dingen tegenkomen. Die worden hier dan gemaakt. Maar ook zo'n mooie tafel hier vooraan. Nou, dat is echt een prachtstukje vakwerk wat je daar gezien hebt. En dan zijn we ineens bij de school. Dat was dus met de eerste tocht nog. Toen gingen we daar gewoon kijken. Dit is dan een gebouw van 8 lokalen, beneden 4 en boven 4. En daar zitten al die verschillende opleidingen. Het naaien zit er ook bij, heb ik het net niet genoemd. Naaiateliers zit er ook. En daar komen al die studenten, de jongens en de meiden allebei, die komen daar. Maar wat zagen we ook, en dat komt bij het volgende plaatje. Ze sliepen ook in een van die lokalen. Dit was de meisjesslaapzaal. Er stonden 20 stapelbedden en in één lokaal van normale maat van zeg maar 6x6 meter ongeveer, daar sliepen dan zo'n 40 meiden. Het is onvoorstelbaar. En dan meiden, de leeftijd van 13, 14, 15, 16 jaar, allemaal puberen en dan zo dicht bij elkaar, totaal geen privacy. Op je bed kon je wat spullen leggen en verder was dat over. En ja, dan moet je dag en nacht met elkaar daar optrekken. Het is niet voor te stellen. Nou, dat hebben we daar de eerste reis gezien. Daar komt geloof ik... Oh ja, dan gaan we weer verder een dorpje in.
Dit is een heel mooi Eigenlijk, we mochten daar bij een van de leiders kijken op, in zijn dorpje. Dat was een hele, eigenlijk heel mooi voor daar. Echt heel karakteristiek. En dat was oma. Nou, ze zeggen wel eens krakkelee, maar dat was... Dat gezicht is totaal helemaal, ja, eigenlijk gerimpeld en gedaan. Maar ze was ook weer zo vrolijk. Ja, heel oud was ze. Voor daar heel oud. Ik dacht van 90 ook. Ja. Nou, dat is ook langs de kant van de weg. Men verkoopt er alles. Alles. En dit is ook nog een heel apart verhaal. Daar is daar een hele grote cashewnotenfabriek opgezet. Daar werken hoeveel mensen?
700.
700 mensen werken daar. De noten worden daar gekraakt. En nou, dat is geweldig zoals dat liep. Een Nederlander had dat toen in handen, Wim Simons. En daar verdienen zoveel, 900 mensen de brood. Dan zeggen hier, waarom hebben ze geen fabriek waar ze die dingen allemaal gelijk erdoor halen en dat en dat. Maar als je dat eens even goed over nadenkt, dat nu 900 mensen een inkomen hebben, dan ga je anders denken. Ja, dan, maar dat was zo schitterend om te zien. Kijk, hier een afdeling waar ze weer allemaal aan het uitzoeken zijn. En hier weer de volgende, dat ze allemaal al schoon zijn. Hier zie je ook het verschil dat er ook nog moslimmeisjes tussen zitten. Dat is ook heel verschillend. En dit is het eindresultaat. Dat ging allemaal naar buitenland. Nou, dat is ook leuk, hè. We liepen ergens en dan zie je zoiets. Dan loopt ze lekker vrolijk met zo'n stapel op haar hoofd en dan valt het niet af. Ja. Ja hoor.
Een cashewnoot is een dure noot.
Ja.
Komt dat geld die mensen ten goede of is dat allemaal in de tas?
Waarom is dat daar opgezet? Om die mensen ter plaatse allemaal wat geld te laten verdienen. Je moet zien als een soort coöperatie van al die boeren die daar de cashewnoten inleveren. En als het geld wat opbrengt, komt ten goede van die mensen die het verbouwd hebben. En die je net zag, die 700 mensen in die fabriek werken, die verdienen allemaal een inkomen van ongeveer $1 per dag. En dat is het gemiddelde loon. En daar kunnen ze redelijk van rondkomen. Is dat wel? Waar ze wel mee te maken hadden, is dat van de Chinese kant daar in dat gebied ook wel bedrijven komen. En die proberen alles op te kopen tegen de meest mogelijke lage prijzen. Die boeren maar van eraf te douwen. En dan zelf in China de noten gaan verwerken. En dan daar de winsten op maken. Dus dat project van Van Woord en Naad, is duidelijk tegenovergesteld. En dit komt die mensen ook ten goede. Nou, dit is dan de school nog een keer 2 jaar later, denk ik. Ja, dit is met de bouwreis. Wat is er gebeurd toen ik in 2013 afscheid nam van de zaak? Met pensioen ging, toen heb ik een aantal mensen uitgenodigd om mee te gaan, om daar te gaan bouwen. Want ik heb het al verteld, die meiden die sliepen daar en het was hard nodig dat er een apart slaapgebouw zou komen, vlak hierbij. Je gaat het sowieso zien. Nou, dat is toen ook geregeld, gefinancierd, georganiseerd. Ze hebben een bouwafdeling daar ook. En die bouwvakkers, of die jongens die studeren voor bouwvakker, die hebben dan ook een gedeelte van die ruwbouw al voor de rekening genomen. Daar hadden ze goede voorbereiding getroffen. En toen wij daar dan kwamen, toen hebben we in 2 weken tijd, met behulp van die bouwvakkers daar, met elkaar, ontzettend veel gesjouwd en gedaan om het af te krijgen. En het is ook gelukt. Bij de tweede week, donderdagsmiddag, was het gebouw helemaal klaar. En was er echt iets moois. We gaan er nog wat plaatjes van zien. Maar we zijn er 10 dagen geweest. Dus maandags weggegaan. Dinsdag kwamen we daar ter plekke aan. In die 10 dagen is er ontzettend hard gewerkt. En dan moet je je voorstellen, dat zijn temperaturen. Ja, rond de middag is het wel geweest dat ik mijn thermometer neerleid dat 50 graden in de felle zon was. Het is soms niet te harden. We hadden afgesproken, we gaan 's ochtends om 8:30 maar beginnen. En we waren de ene dag daar gewerkt. En toen zeiden de mensen uit de groep, kunnen we morgen niet beter om 7:00 beginnen en dan wat eerder stoppen? Ik zeg, ik vind prima. En 1 ding is duidelijk, jullie moeten zo werken dat je het volhoudt. Want er waren er een paar die in de eerste dagen keihard werkten, aan het stukken door waren in de brandende zon. Ik zei, mannen, als je dit zo gaat doen, dan droog je helemaal uit en dat red je niet. En we schieten er niks meer op als er straks 12 mensen ziek terug naar Nederland gaan. Dus daar hebben we wel even wat gas teruggenomen. Maar het is ontzettend leuk, ook de samenwerking met de mensen daar. De blanken en onze mensen en hun mensen met handen en voeten gebarentaal. We konden wat vertellen en veel gelachen. Ontzettend. Hier heb je dan de groep. Het was gelijk het 100 jaar bestaan van Esseling. Dat kun je wel zien, dat laten we dan ook wel zien. En rechts naast mij staat Jan Spek uit Woerden. Dat is een docent Frans. En die hadden we er hard bij nodig. Want Burkina Faso is een Frans sprekend gebied. Het was oorspronkelijk dus ook een verlengstuk van Frankrijk. Nou, de meeste van ons die komen niet zo best uit de voeten met mijn Frans. Dus hij was als tolk er gewoon bij mee. Maar hij werkt ook net zo hard met ons mee. Hier hebben we...
Dit is de ochtend van de ingebruikname van de slaapzaal. En daar zouden ze een heel feest van maken. Ze hoefden niet naar school en dan gaan ze elkaar allemaal helemaal optutten. En dit was dus de laatste dag dat zij in hun zaal zaten. Nou, ik ben er toen nog even in geweest. Ze vonden het goed, maar het is zo ten hemel schrijnend waar ze op sliepen. Sommigen hadden niet eens een matras en er lag niks op dat matras. En dan hadden ze onder er wat nog een beetje een kussen had, hadden ze er de dierbare bezittingen zitten, wat van hun was. En verder hadden ze niets. Ze hebben geen douche, ze moeten altijd buiten, moeten ze ergens zomaar bij de pomp moeten ze zich gaan wassen. En dat is nou ook bij de nieuwe slaapzalen gerealiseerd, dat er een douche is, alleen er is nog geen water, dus je moet niet lachen. Maar er zijn in ieder geval doucheruimtes, dus ze kunnen met haar emmertje naar de doucheruimte. En we hopen dat er later ook water komt. Nou, kijk die. Daar. Johan de Bakker. Die staat daar te stukken door en ook in de hitte. Die heeft heel veel gedaan ook. Is ook heel ziek geweest toen. Ja. 6 uur is licht en 6 uur is donker. Altijd hetzelfde. Ja, maar tussen de middag dan zaten ze uitgeteld. We hebben nog een keer gehad een jongen en we dachten dat hij niet meer leefde. Die hing zo over zo'n tafel met zijn hand voorover. Helemaal slap. En ze dronken gemiddeld 6,5 liter frisse water op. Dat moest. En dan ging er niemand ooit naar de wc. Verdamp je wel. Nou, en hier heb je de nieuwe slaapzalen. Dat is de middag dat ze in gebruik genomen zijn. Nou, daar is wat aan te pas gekomen dat al klaar was. En kijk, nu is het zo. Maar wat deed ze nou toen ze binnenkwamen, toen we het binnen gingen brengen? Want dan zouden we in iedere slaapzaal 5 van die bedden doen. Gingen ze allemaal in elkaar zetten. Ik zei, jongens, dat is niet de bedoeling. Ik zei, ja, maar we sliepen. Ja, nee, nou had je ieder je plekje. Jij de kast en jij de raamkozijntje waar je wat in kon zetten. Of wat leuke dingetjes ingezet. Ja, ze vonden het echt geweldig. Hier rijdenclub.
En dat is voor daar ook best een heel luxe, want je zag net bij die vorige ventilatoren, deze zie je hier ook nog boven. Als het warm is, dan draai je die en dan geeft het wat verkoeling. Je hebt 4 lichtbakken aan het plafond hangen, elektrisch licht. Nou, dat is op zich wel heel bijzonder. Het is niet zo dat de aggregaten altijd draaien, maar je hebt af en toe toch gewoon verlichting. Nou, en dan met die screens, daar kan je het ook licht en donker maken. Prachtig geverfd allemaal, bovenste gedeelte crème en het onderste blauw. Het is echt heel, heel bijzonder voor hun. Ja, de verheugde blikken, die geven ook wat nodig aan. Dat ze daar heel enthousiast over zijn. En ik las juist een deze dagen dat er 1 of 2 jaar daarna, dus misschien dit jaar wel, voor de jongens ook een aparte slaapzaal nog gerealiseerd is. Maar wij hebben het alleen voor de meiden toen gedaan. Ja, en dit is dan nog een keer uit het vliegtuig vandaan. Een foto in de lucht. Hoe dat het de grond eruit ziet als het allemaal dicht bebouwd is. Zijn er nog vragen? Geen vragen meer.
Ja. Maar is dat niet met diepe pompen of
Ja, dat is een goede vraag. In Burkina Faso was het verschillend. We zijn met de eerste reis ook in het zuidelijk gedeelte geweest. En dan had je nog wat rivieren. En daar had je veel meer groen ook eigenlijk. Maar wij gingen in het noordelijk gebied van Burkina Faso. En dan ga je al een beetje naar de Sahara toe. En even in een zijstapje, naast Burkina Faso, ligt Mali. En Mali, daar zijn de Nederlandse VN-soldaten ook daar actief. Want daar was IS nogal heftig bezig. En daar zijn Nederlanders gestationeerd. Daar is een maand geleden zo een helikopter ook nog verongelukt door technisch probleem. Maar daar is het ook al aardig droog in dat gebied. Ik kan ook zeggen, toen we er naartoe gingen, had ik, dat wil ik wel bekennen, een beetje zorgen over, gaat dat nou wel goed? Want wij zaten misschien maar 50 kilometer van de grens met Mali vandaan. En wat is een grens? Ja, dat is een streep op een kaart. Maar in die zandbak zie je daar weinig van. Je ziet geen strepen, je ziet geen hekken, je ziet geen douane. Dus je kan makkelijk van de ene naar de andere kant vliegen. En Woord en Daad had met de organisatie daar ook al afgestemd voor onze veiligheid. Luister eens, de politie houdt de zaak goed in de gaten. En mocht er wat onraad zijn of rare dingen, dan worden we geïnformeerd. En dan beschermt de politie ons of we moeten weg of zo. Nou, daar heb ik niks van verteld tegen al die mensen van onze groep, want dan maak je ze helemaal onrustig. Maar ik kan wel zeggen, op de laatste avond hadden we in de hoofdstad nog een etentje. En toen heb ik gezegd, nou, ik ben blij met elkaar dat we gespaard zijn, dat er niks gebeurd is. Want je weet maar nooit, IS die doet zulke gekke dingen. Het had zomaar kunnen gebeuren dat ze een aanval op die Nederlanders zouden doen. Of ja, je weet het niet. Het is gelukkig allemaal goed gegaan. We zijn er heel dankbaar voor. En dan terug naar het water. Inderdaad, je kan daar wel wat, als je dieper gaat, kan je wel wat water vinden. Maar ik weet geen eens of ze daar nog pompen hadden, daar dieptepompen en putten. Ja, daar zijn wel bronnen en zo geslagen om water naar boven te krijgen. Maar dan mooi, ja, dat vraagt gewoon geld. En er zijn inderdaad wel bepaalde plekken bronnen geslagen, putten geslagen. Ja. Ja, inderdaad. En dan moet je behoorlijk diep, want het oppervlakte daar is. Ja, of een keer af en toe een hele grote gietbui en dan is er weken over of misschien wel maanden over. Ja, ja, regenperiodes, inderdaad. En die grote gebouwen en veel platte daken ook, inderdaad. En dan kan je het opvangen. Dan kan je daar inderdaad je water nog opvangen. En dan een grote ton ergens eronder zetten. Maar ja, op dat platteland, daar is het zover niet gedacht. En als er even regen op zo'n golfplaat het dakje komt, loopt het zo eraf. En dan is ook niet veel aan. Nee. Goed, nou mensen, dan zou ik zeggen nog even de riemen aan. Van Afrika hebben we dan nog 8 uur en we vliegen naar Schiphol. 1, 2, 3 en dan zijn we er. En dan is dat gelijk het einde van de reis. Dank voor jullie belangstelling.
Dankjewel Teus en Anneke voor je tweede presentatie in ons midden. We zijn er dubbel blij mee. Thuis al bij je met pensioen. Je verkoopt toch nog je eigen door je gezellige vrouw, dat ze gezellig kan vertellen van de reizen die ze meegemaakt heeft. Ik hoop niet dat het de laatste keer is dat je in ons midden bent. We hebben er echt van genoten. Het is ook fijn als je iets met je eigen mensen uit je eigen gemeente kan organiseren. Dat geeft toch iets dubbels aan de middag. Ik heb eigenlijk wel ene vraag. En tegen een grapje kan je wel. Anneke zegt, hier zie je een foto van ons ontbijt. Is die verwisseld voor het avondeten of was het ontbijt? Want er stond een glaasje wijn, dus ik dacht, nou, dan begin je wel vroeg. Nou, daarom, ik dacht, ja, ik zie jullie er niet voor aan dat je 7 uur aan de wijn zit. Nee, maar dat hoef je niet voor mij te rechtvaardigen. Maar eerlijk, ik heb het liever als regenwater. Dus maar wel op zijn tijd, niet morgen 7 uur. Thuis. hartelijk bedankt en ik hoop tot ziens. En ons midden, alsjeblieft voor jou.
Ja,
dat vragen we niet. Anneke, en jij ook bedankt. Kijk aan een aardigheidje voor deze middag. Hartelijk bedankt en nog een applausje van ons allemaal. En misschien dat de dominee dan deze middag met ons wil eindigen.
Nou, dat is een fijne middag. Nogmaals hartelijk dank. Heel interessant. Ook iemand vanuit de eigen sfeer, wat Bart net zei, vanuit de eigen gemeente. Ja, dat maakte allemaal wel wat speciaal, ja. Zullen we samen danken. Aan het einde van deze middag komen wij tot u, Heere, om u te danken voor wat u ons geschonken hebt. We mochten nadenken over uw heilig woord, over wat u zoveel eeuwen geleden gedaan hebt daar in de buurt van Tyrus en Sidon. Dat een vrouw daar haar jongen terugkreeg uit de dood. En dat er toen een heiden was, een heidense vrouw die zag dat de God van Israël alleen de ware God is. En zo, Heer, ligt daar ook lering in voor ons. Dat ook wij mogen zien dat de dood in ons is. En dat het leven alleen maar in u ligt. Dat u macht hebt om te verlossen. We vragen u, Heere, of u ons wil leren om op u te vertrouwen, niet alleen voor het dagelijks onderhoud, maar vooral voor het eeuwige. Dat ons leven geborgen mag liggen in u. Wat is dat een wonder van genade dat u zo omziet naar mensen. En Heere wil het ook bij ons doen, ondanks onze zonden en tekorten en wil in gunsto op ons neerzien. We zeggen u dank, Heer, voor wat we hebben kunnen zien van wat Teus en Anneke ons lieten zien en meemaken. En dan zien we de beelden van mensen. En dan denken we, wat onderscheid is er tussen ons en hen. Zij hebben zo weinig, u geeft ons zoveel. Zij in nood en wij in overvloed. Heere, zegen alle hulp wat daar geschonken wordt. Maar wil ook vooral met uw woord ook daar werken. Dat het evangelie daar mag klinken. En Heere, geef dat ook uw zegen mag rusten op die scholen die opgezet zijn in Colombia. En wat er in Burkina Faso mag gebeuren. Heere, hoe nodig is het dat dit werk door u alleen gezegend wordt. Want als u de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs woegen de bouwlieden daaraan. Heer, wil zo het werk ook van woord en daad gedenken en uw koninkrijk doen komen. Wil ons gedenken als we naar huis gaan, bewaar ons voor het verkeerde, bewaar ons voor ongelukken. Wil een ieder van ons onder uw hoede nemen. Gedenk de gemeente ook met de rouw die er is en het verdriet wat er nog is onder sommige leden. U kent ook die leden waar ziekte is of waar bepaalde nood is. Heere, wil daarin voorzien. En geef dat we in ons leven op u geworpen mogen worden. U die de goede, barmhartige God bent, die rechtvaardig zijt, maar die in Christus Jezus uw rechtvaardigheid wil laten zien in het volkomen werk van Christus, die een volkomen betaling is. Heere, doe ons op hem zien en gedenk ons zo om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.
De eerstvolgende keer, dat verschuift natuurlijk nu niet. Het is de derde donderdag in de maand en een beetje een herinnering, die is al gauw. Want 1 december valt ook op donderdag. Dus 15 december is de volgende ouderenmiddag en dat is met een maaltijd, waar de invulling van het tweede gedeelte onder de verantwoording van de diaconie valt. Dus de volgende keer is het met een maaltijd. Tot dan.